Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Arouai. Er staan rijen buiten voor de supermarkt. Kappers zijn dicht. En als het goed is, zijn er op straat geen groepjes mensen meer te zien. Tenminste, ik moet zeggen, in mijn straat is dat nog niet helemaal het geval. Maar het gaat om het idee. Afgelopen maandag kondigde het kabinet aanscherping aan van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. En ook in de Tweede Kamer zelf is het rustig. Alleen het debat over de aanpak van het coronavirus ging door. In deze Haagse Zaken bespreken we dat debat. Zoals we je ook vorige week vertelden, debatteert de Kamer nog maar één keer per week. En het contrast tussen het debat van vorige week en van deze week was groot. Toch waren er wel wat parallellen, hoor je zo. En we bespreken de nieuwe maatregelen, hoe die tot stand zijn gekomen, de verwarring die ze veroorzaakten en hoe het handhaven ervan in zijn werk gaat. En eerst hier bij mij in de studio is Barbara Reijlaarsdam. Welkom, Barbara.
Dankjewel.
En je hebt iemand naast je zitten?
Ja. De driejarige Janna is vandaag mee, want zoals jullie allemaal weten is de crèche dicht. En werken mijn man en ik dus thuis en verdelen we de kinderopvang. En het was de keuze tussen Janna meenemen naar een podcast of Janna meenemen naar een belangrijke vergadering. We dachten, de podcast wordt het.
Hartstikke gezellig. We beginnen eventjes over het debat van deze week. Want ik zei het net al eventjes, de Kamer komt alleen nog maar bij elkaar om het te hebben over corona, hè?
Klopt, er zijn echt alleen nog maar corona-gerelateerde debatten. Dus de afgelopen weken hebben we plenaire debatten gezien in de grote zaal. Die uitsluitend over de uitbraak van het coronavirus gingen. En afgelopen woensdag was er in de Kamer ook een wetgevingsoverleg. En dat ging over het steunpakket van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra.
Ja, dat is dat ongekend grote pakket, hè, met maatregelen.
Klopt.
Voor ondernemers.
Ja, dat kost dit kwartaal al 15 miljard. Dat werd eventjes in een paar uren er doorheen gejast.
Ja, overigens, als je daar meer over wil horen, luister dan vooral nog eventjes de aflevering van vorige week terug. Want daarin hebben we het er uitgebreid over. Vorige week debatteerde de Kamer voor het eerst in zijn al afgeslankte vorm, hè, over de aanpak van het kabinet in deze coronacrisis. En dat debat duurde nogal lang, hè? Jij volgde dat.
Ja, dat was echt een marathonsessie. Dat debat duurde 10 uur. De Kamer interrupeerde elkaar zo vaak en zo lang. Dat ik geloof, het duurde al 3,5 uur voordat de regering een keer aan bod was. In vak K zaten toen maar liefst 5 bewindspersonen. Naast premier Rutte en toen nog minister voor Medische Zorg Bruno Bruins waren dat dus die ministers die verantwoordelijk zijn voor het economisch steunpakket. Dus Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees, Erik Wiebes. Ja, die zaten daar de hele dag in vak K een beetje op hun telefoon door te werken. Want die kregen maar heel weinig vragen. Maar ja, al met al duurde dat debat 10 uur. En na afloop dacht iedereen, moeten we dit wel zo doen? Kan het niet wat beknopter? Is dit wel een goed signaal in crisistijd? Niet alleen om 5 bewindspersonen zo lang van hun werk te houden. Ik bedoel, het werk gaat wel door. Er zitten ambtenaren op de ministeries en die werken heel hard. Maar ook gewoon, ja, wat is dit voor signaal dat we afgeven?
Precies. Wat is er daarna gebeurd? Want die kritiek klonk ook wel vanuit politici zelf, hè? Is er daarna echt iets veranderd? Is er iets afgesproken?
Afgelopen woensdag is er 's middags een videocall geweest natuurlijk. Een vergadering via videoverbinding tussen de fractievoorzitters en de Kamervoorzitter, Khadija Ariep. En daar hebben ze met elkaar besproken dat ze het inderdaad wel korter wilden doen deze week en hoe ze dat zouden doen. Eigenlijk is toen niet een andere vorm afgesproken of iets dergelijks. Thierry Baudet die opperde in een interview of in een artikel in NRC nog dat je bijvoorbeeld zou kunnen denken om de eerste termijn van de kant van de Kamer te schrappen. Hè, dus dat is de termijn waarin 15 Kamerleden ieder voor zich spreektijd hebben van, toen dat lange debat was dat 6 minuten. En elkaar ook nog steeds vragen mogen stellen. Ja. Nou, dat duurt dus zo ontzettend lang. Thierry Baudet zei, nou, misschien kun je dat schrappen. En dan ga je meteen naar de regering. En dan kunnen de Kamerleden veel vragen stellen. Dan hou je ook voor een deel al de dubbelingen eruit. En dan kun je daarna moties indienen. En is er nog ruimte voor
echt
een statement.
Een hele ingrijpende maatregel. Hè?
Dat zou heel ingrijpend zijn geweest. Zover is het dus ook niet gekomen. Ze hebben toch gewoon afgesproken om een volwaardig debat te houden. In zijn normale vorm. Maar zichzelf wel beperking op te leggen. En dat lukte. Althans, daar leek het heel sterk op toen het debat 's ochtends begon. Pim en ik volgden dat en we keken elkaar af en toe aan van, nou, dit is echt een compleet ander debat dan vorige week. De Kamerleden interrupeerden elkaar nauwelijks. Mm-hmm. Waardoor het gewoon super strak en snel ging. Iedereen had een paar minuten spreektijd en hield zich daar keurig aan. Dus na anderhalf uur waren de 15 Kamerleden klaar. En toen waren premier Rutte en minister Hugo de Jonge al aan de beurt.
En toen werd het eigenlijk pas spannend.
Ja, toen werd het pas spannend. En bij premier Rutte ging het nog wel. Dus daar waren wel wat interrupties. Ik bedoel, er zijn vragen genoeg. En ieder Kamerlid wil natuurlijk zijn eigen accenten leggen. En dat is ook het goed recht van iedere parlementariër. Want die vertegenwoordigen natuurlijk een groep. Dus iedereen legt zijn eigen accenten. Dat ging nog goed. En dan zag je dat bij minister Hugo de Jonge. Dat het echt de prangende vraagstukken aan bod kwamen. En dat daar natuurlijk gewoon wel een heleboel vragen over te stellen waren. En dat het zo lang duurde, kwam niet in de laatste plaats door Hugo de Jonge zelf. Want die staat al bekend als een enorm breedsprakige minister. En ook dit keer was het, je zag aan de Kamervoorzitter Ariep dat ze behoorlijk getergd raakte. En ze maande Hugo de Jonge af en toe om even op te schieten. De Kamer was ook een beetje geïrriteerd daardoor.
Dat debat van vorige week leverde uiteindelijk ook echt iets concreets op. Ik denk bijvoorbeeld aan de bonus voor zorgpersoneel. Dat was een idee van Femke Merel van Cote Arissen.
Ja.
Dat is gesteund door de hele Kamer. Is er na dit debat ook iets blijven hangen bij jou?
Nou, eigenlijk dat minister Hugo de Jonge de garantie uiteindelijk toch kon geven dat er volgende week genoeg bedden op de intensive care zijn. Dat was een heel spannend moment in het debatforum. Want hij probeerde wel aan te geven dat het, als je alles op alles op alles zette en alles op alles op alles ook optelde, dat je dan met hangen en wurgen volgende week de 1600 benodigde intensive care bedden hebt. Maar het kwam er niet zo lekker uit en het raakte een beetje verloren in die woordenbrei. Dus de Kamer was daar heel kritisch op en die bleef maar doorvragen. En eigenlijk kon Hugo de Jonge die garantie niet geven tot iets voor 2:30 hij ineens het verlossende woord op zijn telefoon zag binnenkomen. En kon melden dat die bedden toch gegarandeerd zijn. En dat ze optellen zelfs tot 1612. Dus hij heeft er nog een paar extra.
Hij zat midden in een antwoord. Volgens mij Esther Ouwehand stond toen bij de interview. Ja. En zij deed ook echt
vrij
dramatisch.
Theatraal. Hè? Ze sloeg de hand tegen de borst. En ze slaakte een zichtbare zucht van opluchting.
Ja.
En ik zag het viel mij ook op. Maar dat is natuurlijk, we maken er nu een beetje een grapje van, maar het is echt iets waar Kamerleden zich natuurlijk ontzettende zorgen over maken in deze
tijden.
Het was de rode draad in dit debat. Zijn die bedden er? We zien een piek aankomen. Begin april, 1 april zijn die 1600 bedden nodig. En je moet er toch niet aan denken wat er gebeurt als die bedden er niet zijn. Dus Kamerleden waren natuurlijk terecht kritisch en maakten daar terecht een punt
Zeker.
Van.
En dan gebeurt er iets heel ingewikkelds eigenlijk. Want zo'n minister die staat daar, die wil natuurlijk heel graag zeggen dat het wel kan. Tegelijkertijd is er een crisissituatie gaande en wordt er heel druk geteld en worden er beademingsapparaten bijbesteld en zo. Dus hij kan niet gewoon zeggen, regelen we. Zoals je bij andere onderwerpen misschien wel kan doen, weet je wel. Het is niet, laat ik het zo zeggen, het is niet de sprake van het niet of wel willen.
Absoluut niet.
Maar
nee,
het is sprake van het niet of wel kunnen.
En zeker, ja. En dat zag je nu bij Hugo de Jonge heel erg. Het risico is alleen, we zien hem nu alleen nog in de Kamer. Wij weten natuurlijk heel weinig van wat hij achter de schermen doet. Dus het risico is even dat hij nu de minister is die heel veel praat. En hij moet ook dingen echt voor elkaar gaan krijgen. En dat is precies waar zijn voorganger Bruno Bruins tegenaan liep. Vorige week in dat laatste debat bezweek hij letterlijk onder die druk. Hij viel flauw achter het spreekgestoelte en is daarna niet meer teruggekeerd in de Kamer en een dag later afgetreden. Nou, Hugo de Jonge hield zich wel staande. Beetje flauw woordspeling, maar ik bedoel, hij hield wel stand in dat debat. Maar inhoudelijk had hij het natuurlijk net zo moeilijk als Bruins. Want ook Bruins worstelde ermee. Hoe ga je al die mondkapjes die we nodig hebben daadwerkelijk binnenslepen. Want iedereen wil die dingen hebben. Hoe zorg je dat we veel meer mensen kunnen testen? Hoe zorg je inderdaad voor al die bedden op de intensive care? En inhoudelijk is dat voor Hugo de Jonge net zo moeilijk.
Weet je wat ik ingewikkeld vind? Want we hadden het er net al eventjes over. Er was veel kritiek na dat eerste debat. Weet je wel, die Kamerleden die waren onnodig aan het rekken. Zo klonk dat bijvoorbeeld. Terwijl ik ook bij mezelf denk, jongens, er worden nu maatregelen genomen die voor onze generatie, Barbara, echt ongekend zijn. Of onze generaties, weet je wel, dat kennen wij niet. Zo'n inperking van de vrijheden. Dan is het toch niet gek dat op het ene moment dat Kamerleden het kabinet erover kunnen bevragen, dat ze daar dan tot in de details op doorgaan.
Dat ben ik ook helemaal met je eens. Maar waar het vorige week in het debat wat ontspoorde, was dat het bijvoorbeeld ging over het televisieprogramma Nederland in Beweging. Dat was geschrapt vanwege de nieuwsbulletins. En Henk Krol van 50PLUS, die ging premier Rutte vragen om daar in Hilversum wat over te gaan zeggen. Ja, dan denk je op een gegeven moment, joh, kunnen jullie dit misschien ook schriftelijk afdoen? Hè? Je zou deze vragen natuurlijk ook schriftelijk aan de premier kunnen doen toekomen. En dan hoef je dat niet in deze kostbare debattijd te doen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Hoor. Deze debatten moeten plaatsvinden. Dat is gewoon de parlementaire controle. Dat hoort in een democratie. Aan de andere kant, ja, enige zelfbeperking is wel op zijn plaats. En dat deden ze afgelopen week dus ook veel beter. De Kamerleden viel maar op. Ze verwezen wat soepeler naar elkaar. Sloten zich dus wat makkelijker aan bij vragen die Huppel de Pup al had gesteld op dit en dit onderwerp. Waardoor het allemaal iets gecomprimeerder werd.
Ja, want dat is het, hè? Die controlerende macht. Misschien blijf ik er daarom zo bij hangen, weet je wel. Het is zo belangrijk dat er iets is. Dat mechanisme, zeg maar, blijft werken op het moment dat zulke verdergaande maatregelen worden genomen.
Ja, maar in crisistijd is het natuurlijk lastig. En je hoort steeds van die metaforen langskomen in de Kamer. Van je moet de brandweer natuurlijk niet te veel storen als de brand nog aan het blussen zijn. Tegelijk, ja, is het heel erg lastig. En zeker met dit versnipperde politieke landschap om zomaar je vertrouwen te geven aan de regering. Er zijn nu eenmaal 11 oppositiepartijen. Ja, die vinden allemaal dat ze de macht natuurlijk moeten controleren. Ook in deze tijden, of vooral in deze tijden.
Ja, overigens was het nog wel grappig bij het oplezen van de moties afgelopen week. Was wel goed te horen, bijvoorbeeld bij VVD-Kamerlid Veldman.
Ja.
Dat die snelheid er wel in zat.
Die luidt: de Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat er in Nederland gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus, maar wegens strenge Nederlandse milieuregels waarschijnlijk getest zal worden in het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten constateren dat farmaceutische bedrijven voor klinische testen milieuvergunning via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moeten aanvragen. Dit een tijdrovende procedure is en daarmee de snelheid van het ontwikkelen van vaccins geblokkeerd wordt.
Ja, hier raakt hij het ongeveer kwijt.
Ja, dit hoor je vaker hoor bij moties. Want de tweede termijn heeft de Kamer altijd heel weinig tijd. En zeker als je veel moties wil indienen, moet je enorm gaan ratelen. Want de Kamervoorzitter is behoorlijk streng. Dus als je niet snel genoeg bent, dan kun je gewoon een motie niet indienen. En dan moet je bijvoorbeeld een collega-Kamerlid vragen of hij jouw motie wil indienen. Ze zijn soms vrij creatief hoor. Maar heel snel praten is de meest gekozen oplossing.
En het is natuurlijk wel zo dat Kamerleden die moties zien. Hè? Het is niet dat ze heel, heel goed moeten luisteren naar wat iemand zegt.
Klopt.
Zodat ze voor of
tegen zijn. Wij journalisten op afstand denken, waar gaat dit over? En je hebt eigenlijk geen idee wat voor motie er wordt ingediend. Maar de Kamerleden, daar werden ook grapjes over gemaakt. Want het is maar goed dat we de tekst hier hebben, want we hadden geen idee waar het over gaat.
Ja. Nog even over die controlerende macht. Hè? Want de inbreng van Baudet ging daar deels over. Die maakt zich daar zorgen om.
Dat vind ik echt een wezenlijk punt. En ik reken op steun van zoveel mogelijk fracties hier in de Kamer, maar inclusief coalitiefracties.
U moet afronden,
dat is
meneer
om
Baudet
controversieel te verklaren. En ik zal er een motie over indienen in de tweede termijn. Alle andere thema's die nu spelen. Er zijn stikstofmaatregelen doorgedrukt weer, terwijl de boeren niet mogen demonstreren.
Meneer Baudet,
er liggen thema's over de Europese Unie, klimaatwet enzovoorts.
Ja. Wij kunnen nee, ik ga u onderbreken. We hebben afgesproken. Nee.
Niet over besluiten.
Dank u wel. Ik geef
inbrengen. Dank u wel.
Ja, Baudet die wil in feite alle thema's behalve corona controversieel laten verklaren.
Wat betekent dat?
Controversieel laten verklaren, dat zie je vaak bij demissionaire kabinetten. Dus als er al verkiezingen zijn geweest, de formatie voor het nieuwe kabinet vindt nog plaats, maar het oude kabinet zit er nog. Dan worden er in de Tweede en Eerste Kamer onderwerpen bedacht eigenlijk die controversieel zijn. En dat betekent dat het kabinet daar niet in die demissionaire status, dus dat ze feitelijk geen macht meer hebben, nog dingen kunnen doordrukken. Dus dat betekent dat de Kamer iemand met demissionaire status ook niet naar huis kan sturen.
Ja.
Dus de Kamer verliest een deel van die controlerende bevoegdheid. En daarom is dat ooit bedacht. En Baudet vindt nu dat dat ook zou moeten gelden. Want hij zag afgelopen week dat er volgens hem behoorlijk ingrijpende besluiten nog zijn genomen door het kabinet. Over stikstof, over de toetreding van Albanië. De toetredingsgesprekken zouden moeten starten voor Albanië om tot de EU toe te treden. Nou ja, zegt Baudet, dat is toch heel gek als we daar als Kamer niet over kunnen praten.
Deze motie die heeft het niet gered. Hè?
Nee,
heeft geen meerderheid gekregen. Maar het is wel goed om te weten, want niet alles stopt. Al die commissies bijvoorbeeld, die zijn op dit moment wel, die hebben vorige week geïnventariseerd. Oké, wat kan even wachten? Wat gaan we schriftelijk voortzetten? Hè? Want dat kan ook.
Ja.
Dus heel ouderwets eigenlijk.
Ze voeren nu schriftelijke debatten.
Precies.
Er is natuurlijk nog onderscheid te maken tussen echt e-mailen, want dat is niet transparant. Wat Kamerleden en bewindspersonen e-mailen, daar is voor de gewone Nederlander met interesse in democratisch proces nooit achter te komen. Die schriftelijke debatten, die worden natuurlijk vastgelegd.
Aan de ministerie kan nog wel met een WOP eventueel, hè? Maar
ja,
niet aan
zeker.
De Kamerkant.
Ja. Maar die debatten op papier, die worden vastgelegd. En dan zou je natuurlijk kunnen kijken van als dat echt tot een pijnpunt leidt, hoe gaan we daar dan mee om in een tijd dat we hebben besloten fysiek niet echt vaak bij elkaar te komen? Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat er onderwerpen zijn zoals stikstof. Wat een heikel punt was voordat deze hele coronacrisis losbarstte. Ja. Dat daar op een gegeven moment misschien toch een debat over gaat plaatsvinden. Maar dat is echt aan de Kamer. Dus er is fractievoorzittersoverleg. En er wordt dus afgestemd ook met de regering en de Tweede Kamer. En de Kamervoorzitter, hoe ze hiermee omgaan.
Nu is in ieder geval nog de afspraak. 1 keer per week debat. Altijd over de aanpak van het coronavirus. En er wordt ook nog maar vanuit het ministerie van Volksgezondheid, begreep ik deze week, nog maar 1 keer per week, vlak voor dat debat, een brief gestuurd waarin alle vragen worden beantwoord.
Ja, om de Hugo de Jonge zei, anders moet ik steeds die mensen van het front terugroepen. Het klonk heel erg als oorlogstaal. Maar ik snapte zijn punt. Hè. De ambtenaren zijn heel hard bezig. En het is natuurlijk ook aan de Kamer om enig begrip op te brengen voor het feit dat die ambtenaren niet de hele week bezig willen en kunnen zijn met het beantwoorden van Kamervragen. Dus dat wordt nu gebundeld. En 1 keer per week is er een debat. En vlak voor het debat komt er dan een brief met antwoorden op alle door de Kamer gestelde vragen.
Volgende week dus weer een debat. Ja, volgt het weer?
Zeker. Pim en ik zijn er weer bij.
Dankjewel. Barbara Rijlaarsdam. En de volgende persoon die hier aanschuift is, hoe kan het inmiddels ook anders, onze vaste rots in de branding, Pim van den Doel. Pim, fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen.
Gaat met je?
Ja, helemaal goed.
Als de techniek ons vandaag goed gezind is, dan heb ik aan de telefoon Mark Liefse Adriaanse. Mark, jij werkt een tijdje vanuit huis nu al. We hebben elkaar ook een tijdje niet meer gezien. Het is heel lekker rustig tegenover mij, het bureau op de redactie waar ik af en toe nog ben. Verder missen we je enorm.
Nee, geheel wederzijds, geheel wederzijds.
Hoe gaat het?
Prima. Ik ben gewoon aan het werk thuis en dat is op zich lekker rustig. Maar het is ook vreemd natuurlijk zonder jullie, zonder collega's. Dus ik mis jullie allemaal wel.
Hey, wat zie je? Want jij woont in Rotterdam, hè? Wat zie jij nu als je uit het raam kijkt?
Ik zie een man fietsen en ik zie vogels vliegen en ik zie af en toe wat mensen voorbij lopen. Maar het is wel een stuk rustiger, hoor. Fiets 's avonds soms een rondje door de stad. En de grap die altijd over Rotterdam gemaakt wordt, dat je een kanon kunt afschieten in het centrum, die is op dit moment helemaal waar. Het is echt heel rustig in de stad.
Oké, wij gaan het nu hebben over de maatregelen die aangescherpt zijn afgelopen maandag. Eerst even luisteren naar de samenvatting van die maatregelen.
Allereerst, alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april... En er geldt geen ondergrens meer van 100 personen. In de tweede plaats gaan we ervoor zorgen dat burgemeesters de bestaande maatregelen in hun gemeente beter en handzamer kunnen handhaven. En in de derde plaats, we gaan ook met boetes handhaven.
Het Outbreak Management Team heeft ons geadviseerd dat de maatregel voor thuisquarantaine aangescherpt moet worden. En dat is omdat we niet meer iedereen kunnen testen. Als 1 lid van het gezin koorts heeft, blijft het hele gezin thuis. Alleen voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen wordt een uitzondering gemaakt.
Remia, jij was maandag bij de persconferentie. Hè? Hoe zag dat er een beetje uit?
Ja, een beetje rommelig, als ik zo vrij mag zijn. Maar goed, dat waren uiteindelijk ook de recensies van de kabinetsleden zelf. Want er waren vier ministers twee katheders stonden er om die sociale afstand van elkaar te kunnen houden. Dus ze wisselden elkaar een beetje af achter die katheders. Dat is zeg maar de fysieke uitstraling. Maar communicatief was natuurlijk ook wel een en ander op aan te merken. Ik zei het net al, waar een paar kabinetsleden, Rutte heb ik het afgelopen week regelmatig horen zeggen, dat hij niet heel tevreden was met de manier waarop dat was verlopen, die communicatie. Want, Pim, het was überhaupt niet voor iedereen duidelijk wat er nou precies gezegd werd.
Nee, er werd eigenlijk in heel veel, tegelijk werd er aangekondigd. En er ontstond ook verwarring over wat die maatregelen nou voor bepaalde sectoren zouden betekenen. Dus een beste voorbeeld is denk ik het onderwijs. Waarbij scholen zich direct afvroegen, hè, dat alle samenkomsten werden verboden. Dat er nog maar met een paar mensen bij elkaar mocht komen. Ja, wat betekende dat nou voor de schoolexamens die bijvoorbeeld de dag daarop alweer gepland stonden? Die werden ook door heel veel scholen eigenlijk spontaan al afgelast. Minister Slob zou een dag later de centraal examens zelfs ook direct annuleren. Ik begreep uit een goede reconstructie van onze onderwijsredacteuren dat ze eigenlijk er ook bewust voor hadden gekozen om het annuleren van zeg maar, die centraal examens, om dat nog niet meteen bekend te maken, ook op diezelfde persconferentie, zeg maar, om te veel boodschappen en te veel verschillende aankondigingen te vermijden. Maar goed, het was alsnog een hoop en best rommelig. En het leidde gewoon dagenlang eigenlijk tot verwarring.
Ja, het leidde er ook toe, Mark, dat er ook op de website van de Rijksoverheid een en ander gebeurde. Want die maatregelen die werden aangekondigd. Toen werden ze geplaatst op de website van de Rijksoverheid. Maar op een gegeven moment werd er een deel weer van afgehaald, hè?
Ja, dat klopt. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat het gaat dan vooral over de afspraken over sociale afstand, hè, en een eventueel samenscholingsverbod. Dat had er ook mee te maken dat die afspraken op dat moment eigenlijk nog niet gemaakt waren. Dus maandagmiddag was er een MCCB, hè, een speciaal crisisberaad van het kabinet, waarin deze maatregelen afgesproken zijn. Alleen die moesten daarna nog afgestemd worden met degene die er echt over gaan en die ze moeten handhaven, namelijk de burgemeesters. En dat heeft 3 dagen geduurd. Er is 3 dagen gepolderd over wat die maatregelen precies zouden zijn. Waardoor eigenlijk ook 3 dagen lang onduidelijk was hoe het nou zat met dat samenscholingsverbod. En daardoor is die informatie op de website van de Rijksoverheid inderdaad ook een paar keer aangepast.
Dus de volgorde is eigenlijk geweest, eerst worden de maatregelen aangekondigd. Die worden bedacht door dat MCCB. En vervolgens worden de burgemeesters die het moeten uitvoeren ervan op de hoogte gesteld. En die mogen dan nadenken, hoe doen we dit eigenlijk?
Ja, er was maandagmiddag dus inderdaad het crisisberaad van het kabinet. Vervolgens is Grapperhaus, hè, dat werd ook bij die persconferentie gezegd, ja, Grapperhaus moet weg, hij moet naar de burgemeesters. Nou, die burgemeesters die zaten in Utrecht en die hadden allemaal die persconferentie gezien. En die dachten, nou oké, dit moeten wij gaan handhaven. Maar hoe precies? Het is dan normaal dat er eigenlijk heel gauw een aanwijzingsbrief komt van de minister van Zorg en de minister van Justitie. Die dan eigenlijk een soort bevel geven aan lokale burgemeesters om een noodverordening op te stellen. Alleen die aanwijzingsbrief kwam niet. Die kwam dinsdag ook nog niet en die kwam uiteindelijk pas woensdagochtend. En in de tussentijd zijn burgemeesters heel erg met elkaar in gesprek gegaan. Ook over met het ministerie van ja, wat moeten wij nou in die noodverordeningen gaan zetten? En dat heeft uiteindelijk donderdag geresulteerd in een modelnoodverordening. Nou, en dan zie je dus dat die verwarring weer terugkomt. Daar zullen we het straks misschien nog over hebben. Over die 1,5 meter afstand. Maar de volgorde is inderdaad best gek. Omdat de burgemeesters dit uiteindelijk moeten handhaven. Ja, en die moesten nadat officieel de maatregelen dus genomen waren, nog met elkaar en met het kabinet gaan onderhandelen over wat die maatregelen nou in de praktijk moesten zijn.
Ja, want het ingewikkelde is dus, het zijn niet alle burgemeesters van Nederland. Het zijn er 25, hè, die zijn dan verantwoordelijk voor de veiligheidsregio's. En die gaan soms over een grote stad en een kleine stad. En die, ja, je wil maatwerk voeren, maar in zo'n regio zitten dus niet alleen maar grote steden. Hoe zit dat?
Ja, je zou het eigenlijk kunnen zien als een piramide op dit moment. Waarbij bovenin de piramide zitten Grapperhaus en Hugo de Jonge. Namens het kabinet. Daaronder heb je 25 burgemeesters die de veiligheidsregio voorzitten bij hun in de regio. En daaronder zitten weer alle andere, nog ongeveer uit mijn hoofd 310 burgemeesters van andere gemeenten. Die wiens gezag nu eigenlijk valt onder het gezag van de voorzitter van de veiligheidsregio's. En die vallen weer onder Grapperhaus en De Jonge. Dus het komt er eigenlijk op neer dat bijvoorbeeld burgemeester Abu Talib van Rotterdam, die is voorzitter van een veiligheidsregio waar bijvoorbeeld ook Vlaardingen onder valt, Schiedam, Spijkenisse. Dus op het moment dat hij een noodverordening ondertekent nu, dan geldt die ook voor Spijkenisse, voor Vlaardingen, voor Schiedam.
Ja, en onder zijn verantwoordelijkheid.
Jazeker, ja.
Oké, even afgezien van een onduidelijkheid over wat tot wanneer geldt, want dat was een hele grote, Pim, vraag die eigenlijk nog steeds bij sommige mensen wel een beetje leeft. Was er ook heel veel onduidelijkheid over wat die maatregelen precies inhielden. Ik lees even voor van de website van de Rijksoverheid. Dit staat er dus op 27 maart, want dan nemen we deze aflevering op. Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen en kinderen, zijn hiervan uitgezonderd.
Ja, wat mij er zelf bijvoorbeeld heel erg aan opviel, aan de gedetailleerdheid zeg maar, van deze maatregelen, is dat, dat leek me een beetje typisch Nederlands, van dat je dit allemaal tot op dit detailniveau wilde regelen. Dat zien we volgens mij in deze crisis in Nederland steeds volop. Die maatregelen zijn zo uitgebreid en er zijn zoveel uitzonderingen en bepalingen. Dat was ook wel de kritiek van sommige partijen, ook deze week weer in de Kamer. Van ja, je kunt beter volgens mij zeggen, hè, iedereen blijft thuis en alleen voor dit rijtje dingen mag je nog de deur uit. Maar wij hebben volgens mij veel meer dan andere landen het ja, heel erg willen het tot in de puntjes regelen. En dat viel mij in ieder geval op aan dit hele pakket.
Maar als je dat eerste zegt, dus je mag alleen hiervoor de deur uit, dan heb je gewoon een lockdown natuurlijk. En dat is juist wat ze hier niet willen.
Nee, precies. Maar premier Rutte sprak dus over een intelligente lockdown. Dat was zijn term die hij maandag op die persconferentie introduceerde. Maar je kunt je misschien afvragen wat er intelligent is aan deze lockdown als daarna niemand het meer begrijpt.
Het is denk ik vooral een hele ingewikkelde lockdown. Omdat dat heeft ook te maken met de adviezen die gegeven worden over thuisblijven. Het ene moment is het advies, blijf thuis als je ziek bent. Vorig weekend zei minister Grapperhaus, blijf gewoon binnen allemaal. Als je kijkt naar de advertenties van de Rijksoverheid met wat je zelf kunt doen tegen de verspreiding van het virus, dan staat daar in je arm niezen, handen wassen, dat soort dingen. En bij ziekte thuisblijven, maar er staat niet blijf binnen. Dus een heel concreet duidelijke richtlijn vanuit de overheid over wat je nou wel en niet moet doen qua naar binnen en buiten gaan, die is er eigenlijk niet.
Maar Mark, die zou wel moeten staan in die noodverordeningen. Die lieten dus even op zich wachten. Maar de eerste die kwam wel binnen op donderdag, hè? Was dat?
Nou, op woensdagavond eigenlijk al. Voordat de burgemeesters er onderling uit waren, kwam Zuid-Holland-Zuid, waar mijn geboortestad Gorkum ondervalt. Dus vandaar mijn extra interesse. Met de eerste noodverordening. En daar stond echt een samenscholingsverbod. Uiteindelijk is er toch in de model noodverordening iets veranderd. Namelijk, en dan wordt het heel ingewikkeld, een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan 3 als ze geen 1,5 meter afstand houden.
Dus met 50 mensen in een park yoga doen, als dat je hobby is. En je houdt 1,5 meter afstand, dat zou dan nog kunnen.
Precies. Dat mag, maar dan komt een uitzondering. Of eigenlijk een extra maatregel waar burgemeesters mee uit de voeten kunnen. Als er te veel mensen in dat park yoga doen of te veel groepen yoga doen, dan kan de burgemeester nu dat park gaan sluiten. En dat is wel echt een verandering ten opzichte van de maatregelen van vorige week. Dat burgemeesters nu juridische handvaten hebben om op te treden tegen te grote groepsvorming of eigenlijk vorming van allerlei individuele groepjes die samen toch een vrij grote menigte vormen.
Zoals deze week op de Haagse Markt, die werd voortijdig gesloten door Johan Remkes.
Nee, de Haagse Markt niet. De Haagse Markt is gesloten. Dat is heel interessant, omdat iedereen inderdaad dacht dat dat gebeurd is met die nieuwe regels. Maar de Haagse Markt is gesloten omdat het gemeenteterrein was. Dus burgemeester Remkes van Den Haag heeft altijd de mogelijkheid gehad om deze markt te sluiten. Ook voor deze noodverordening. Kijk, het grappige is dat iedereen eigenlijk vanaf die persconferentie maandagavond is gaan handelen alsof die nieuwe regels al golden. Kappers sloten de deuren. Ik viel mij op straat op dat mensen echt die 1,5 meter afstand hielden. Alleen de regels golden op dat moment nog niet. Die gelden eigenlijk pas in heel veel gemeenten sinds donderdagavond. Dus dat Remkes die markt sloot, dat kon eigenlijk al. Daar had hij die extra noodverordening niet voor nodig.
Oké, kijk, dit verheldert al het een en ander. Nog één ding over die noodverordeningen. Want je hebt het nu over een modelnoodverordening. En Zuid-Holland, die heeft dus een. En Zuid-Holland-Zuid, moet ik zeggen. Die heeft dus een eigen noodverordening al opgesteld. Hoe zit dat precies? Mag dat?
Ja, omdat in die modelnoodverordening zit wel de optie om als gemeente het breder in te voeren. Dus je kunt inderdaad zeggen dat je echt voor de hele gemeente een samenscholingsverbod doet. Of dat je kiest voor de iets ingewikkeldere vorm, namelijk geen groepsvorming als er geen 1,5 meter afstand is. Maar dus wel als er wel 1,5 meter afstand is. Maar dat zit die mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden, heet dat dan. Die zit gewoon in de modelnoodverordening.
Ja, want die 1,5 meter die zorgt gewoon voor heel veel onduidelijkheid. En eigenlijk was dat al vanaf het begin zo, toen Grapperhaus het zei.
En van verboden groepsvorming is sprake als 3 of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en ze geen huishouden vormen. Eén belangrijke uitzondering namelijk, jonge kinderen mogen nog wel met elkaar blijven buiten spelen.
Hij zegt heel duidelijk, 1,5 meter afstand houden, niet meer dan 3 personen.
Ja, dat is op zich helder natuurlijk.
Ja, waar komt die ruis dan toch vandaan, Mark?
Omdat je deze regel tegelijkertijd kunt opvatten als groepsvorming is dus wel oké als je aan 1,5 meter afstand houdt. Terwijl de kritiek naar afgelopen weekend was, toen er op sommige plaatsen best veel mensen op de been waren, dat daar te veel mensen waren. Dus ook met deze regels kun je nog steeds groepsvorming hebben in het openbare, in het openbare bestaan. Terwijl het idee nou juist was dat dat niet meer zo zou kunnen. Dus als je dat voorbeeld van het yoga in het park is heel goed, want dat kan gewoon. Je kunt met 50 mensen yoga in een park organiseren, mits je maar 1,5 meter afstand houdt. Terwijl heel veel mensen natuurlijk het beeld hebben, dat mag niet meer. Je mag echt geen groepen meer hebben.
Ja, Pim, ik zie dat jij ook al aanslaat op dat deel over kinderen. Hoe zit dat nou precies? Want hij zegt hier redelijk overtuigd, die kinderen, dat is geen enkel probleem.
Nee, voor kleine kinderen geldt inderdaad een soort uitzondering. En dat heeft ook te maken met het eerdere advies dat de scholen eigenlijk open konden blijven. Ondanks de uitbraak van het virus. Dat is dat de experts bij het RIVM ervan overtuigd zijn. Ze onderzoeken dat nu nog verder. Maar uit wat ze tot nu toe weten, lijkt het erop dat kinderen weliswaar het virus kunnen krijgen. Maar dat zij het niet heel snel aan anderen kunnen overdragen. Dus dat ze niet zo'n risico zijn voor de verspreiding. Dat is ook de reden dat buitenspelen voor kinderen niet zo gevaarlijk is.
Oké, het is in ieder geval duidelijk dat er aan de communicatie hier en daar wat haken en ogen zaten. Maar ik wil even inzoomen op dat beleid. We hebben eerder een aflevering gemaakt waarin we bespraken, die vind je in de show notes, hoe de structuur van besluitvorming in elkaar zit. Hè, Pim, dat was met jou. We gaan nu verder op in hoe dat beleid nu echt tot stand komt. Ik zie voor jou een soort van archiefkast aan papier. Met cijfers leiden we er maar gewoon doorheen.
Ja, nou, het is natuurlijk voor het kabinet heel ingewikkeld om zeg maar nu steeds de keuzes te maken van gaan we die maatregelen, is dat genoeg wat we nu hebben afgekondigd? Of moeten we nog meer doen? Of natuurlijk hopelijk binnenkort kunnen we bepaalde maatregelen weer terugdraaien. En daarbij zijn berekeningen die het RIVM maakt over de verschillende scenario's van hoe het virus zich nu in Nederland verspreidt, eigenlijk heel belangrijk. En je hoort premier Rutte en ook minister De Jonge van de week in het Kamerdebat eigenlijk steeds twee dingen zeggen. Dat het beleid heeft eigenlijk 2 pijlers, 2 doelen. Het is erom gericht om kwetsbare groepen te beschermen. Mm-hmm. Dus dat natuurlijk, dan denk je vooral aan ouderen. Daar komt bijvoorbeeld natuurlijk de maatregel vandaan dat alle verpleeghuizen voorlopig echt dicht zijn, gesloten zijn voor bezoek. En het andere belangrijke doel van het beleid is dat ondanks dat het virus zich blijft verspreiden, dat kun je niet volledig tegenhouden, dat de zorg niet volledig overbelast raakt. En wanneer raakt de zorg volledig overbelast? Nou, dat is dus als de druk op de intensive cares van de ziekenhuizen, waar deze week ook voortdurend cijfers over kwamen, updates over kwamen. Het doel van beleid is te zorgen dat het aantal IC-bedden gewoon niet tekort is op een gegeven moment. Dat mensen simpelweg niet meer kunnen worden opgenomen op de intensive care. En dat is dus op basis van die scenario's in de berekening van het RIVM moet het kabinet steeds gaan kijken. Oké, we hebben nu deze maatregelen. Wat is nu het effect op het aantal mensen dat op de intensive care ligt? En daar moeten ze eigenlijk steeds mee schuiven met de verschillende opties die ze hebben.
Het is tegelijkertijd een soort balans eigenlijk. Dus je vindt, je hoopt, het is ook voor een deel gewoon hopen op zo'n min mogelijk. Dus je kan, voor een deel kun je beleid bedenken, zoals waar we het net over hadden, zoveel mogelijk maatregelen, om die ziekte onder controle te krijgen, in ieder geval de verspreiding ervan.
Precies, je probeert de verspreiding onder controle te krijgen en dat doe je door die maatregelen. En tegelijkertijd wil je natuurlijk dat het maatschappelijk verkeer en het leven toch ook nog zoveel als mogelijk door kan gaan. Dus dat is steeds eigenlijk die balans die ze zoeken.
Rutte noemde dat in het debat van vorige week. Gebruikte hij daar een metafoor voor? Hè?
Het is een beetje het gevoel van de tanker die in een kanaal vaart en niet had zien aankomen dat er een bocht naar rechts kwam. En je hebt een remweg van 200-300 meter, dan vaar je het land op. Dat wil je dus niet. Je wilt op tijd de bocht inzetten naar rechts, zodat je niet het land opvaart, omdat je die remweg hebt in dit geval van 6, 5, 6, 7, 8, 9 dagen.
Ja, wat hij hier probeert te zeggen is dat het ook nog eens zo is, hè, dat je kan op dit moment maatregelen afkondigen. Maar het effect van die maatregelen is vaak pas na ongeveer 2 weken zichtbaar. Dus het is wat je bijvoorbeeld de afgelopen dagen gaat het heel veel over het aantal mensen dat nu op de intensive care belandt. Alleen het is niet zo dat als je vandaag een nieuwe maatregel afkondigt, dat je het aantal mensen dat op die intensive care belandt de komende dagen nog echt kunt beïnvloeden. Zeg maar. Daar gaat echt tijd overheen. Dus daarom is het ook zo belangrijk, zeg maar, dat die maatregelen op tijd worden ingezet. En is het interessant wanneer het kabinet straks ook weer durft te besluiten om misschien bepaalde zaken terug te draaien. Het RIVM probeert dus zeg maar te voorspellen hoe het virus zich zal gedragen. Eigenlijk op basis van allerlei gegevens die ze ook over de Nederlandse bevolking hebben. Maar onze collega's Marcel Aandenbrug en Carola Houtenkamer schreven eerder deze week ook een heel interessant stuk over hoe complex die modellen zijn, wat ze daar allemaal invoeren om die berekeningen te kunnen doen. En wat ik bijvoorbeeld interessant vond, is dat zij putten uit een studie van een paar jaar geleden, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat mensen gemiddeld 12 contacten per dag hebben, overgrote deel met leeftijdsgenoten. Voor een derde vindt dat thuis plaats, voor een derde op het werk of op school. En voor het derde weer in het openbare leven, zoals in cafés of sportclubs. En dat zijn natuurlijk precies al die momenten, ja, hè, waar nu natuurlijk restricties aan zijn opgelegd. En daarmee zitten ze dus, ja, het is ongelooflijk eigenlijk dat het kan. Ik kan er zelf bij me ook niet bij, maar daarmee zitten ze dus tussen te rekenen. Dus oké, je sluit de scholen. Nou, dat is dan iets wat ze dus in die modellen aan of uit kunnen zetten. En dat leidt tot zoveel minder besmettingen van het virus. Nou, en daar zitten ze dus voortdurend mee te rekenen, wat de impact van die maatregelen is en wanneer je die ook misschien weer terug kan draaien, wat dan het effect is op het virus.
En daar nemen ze dan dus mee, waar we het net over hadden, met kinderen bijvoorbeeld, weet je wel. Dus dat zijn allemaal factoren die natuurlijk meewegen als je het hebt over het sluiten van scholen.
Ja, dat kinderen dus minder besmettelijk lijken of in ieder geval het virus minder kunnen doorgeven, dat is dan ook iets wat in die modellen zit, waar ze al rekening mee houden. Ja.
Ja.
Het lastige is wel, denk ik, dat je natuurlijk dat de kennis die mensen of die experts hebben over het virus ook nog steeds vrij beperkt is natuurlijk. Hè. Het is fascinerend om te zien hoe bizar veel wetenschappelijk onderzoek er op dit moment loopt. Maar de kennis over bijvoorbeeld verspreiding en over sterftecijfers en over besmettelijkheid en of je asymptomatisch kunt zijn, maar wel het virus kunt doorgeven, daar is ook nog best veel onduidelijk over. Dus ik denk, zij moeten ook rekenen met ja, imperfecte kennis. En dat is logisch. En dat kun je ze ook niet verwijten. Maar daardoor zitten er wel natuurlijk onzekerheidsmarges binnen hun modellen. En
nee, precies. Het RIVM benadrukt zelf ook steeds wel, hoor, van dit zijn slecht prognoses. Ik bedoel, het is echt, ze kunnen, het is absoluut, die modellen zijn absoluut niet de waarheid. Want ze kunnen maar heel beperkt, het is een voorspelling. En het kan altijd weer anders lopen. Maar het is, de keuzes worden er wel echt, in het beleid worden er wel echt op gebaseerd. Dus stel je voor, hè, dat de voorspellingen uit dat model niet goed blijken te zijn, dan kan dat dus letterlijk betekenen dat we bijvoorbeeld in Nederland binnen een paar weken te weinig bedden op de intensive care hebben. En je misschien wel, dat hoopt iedereen te voorkomen, maar die Italiaanse toestanden krijgt, waarbij er gewoon niet genoeg bedden en beademingsapparaten zijn voor de mensen die je moet verzorgen. Maar ja, je kan het nou helemaal niet 100% van tevoren voorspellen.
Rutte hamert er steeds op, hè, dat hij zich laat adviseren door de beste experts, misschien wel van de hele wereld. Daardoor lijkt het af en toe dat alle beleidskeuzes die op dit moment gemaakt worden, dat geen politieke keuzes zijn. Maar dat allemaal wetenschappelijk onderbouwde keuzes zijn. Ik vind dat best ingewikkeld.
Nou, het viel mij wel op dat Rutte inderdaad voortdurend in die debatten ook blijft herhalen van wij leunen volledig op de experts. Dus als zij iets adviseren, doen we het en anders niet.
Ja, voorzitter, toch nog een keer. Ik snap die vraag. En natuurlijk, ik moet hier verstandig mee worden omgegaan. Maar wij baseren ons hele beleid op wetenschappelijk advies. Dat is echt belangrijk, dat we een anker hebben. Dat proberen we door deze hele crisis te hebben. Een anker van het wetenschappelijk advies.
Nou ja, want als dat zo is, dan heeft Rutte het beleid eigenlijk uitbesteed aan het RIVM en de experts. En zegt hij eigenlijk, als politiek volgen we alleen nog maar. Dat ik vind het een beetje, hij doet nou soms alsof dat volledig zo is. En dat is natuurlijk best wel vreemd, want er zijn hier nog steeds voortdurend allerlei politiek-bestuurlijke afwegingen te maken.
Nou ja, een heel goed voorbeeld ervan is het sluiten van de scholen. Want dat is gedaan tegen het wetenschappelijk advies in. En Rutte herhaalt dat ook keer op keer. Ik hoor hem steeds zeggen bij die persconferenties. Hè, van mij had het niet gehoeven. Die scholen hadden gewoon open mogen blijven. Maar de maatschappelijke druk was zo groot. Hè, leraren melden zich ziek. Ouders hielden hun kinderen thuis. Dat was de reden om het wel te doen. Dus denk ja, dat is dan toch wel degelijk een politieke keuze om het te doen.
Ja, klopt. Hij zei wel van, we voelen ons echt onder druk gezet, zeg maar, om dat te doen door de maatschappij. Dus daar is hij dan wel, heeft hij het advies van de experts inderdaad wel in de wind geslagen.
Nou ja, ik denk dat hij die opmerking ook wel maakt om de experts een beetje uit de wind te houden. En dat een van de redenen waarom hij steeds benadrukt dat de besluiten komen van experts ook wel is om het te depolitiseren. Hè? Dus dat maakt de druk misschien op hem en op het kabinet ook minder groot. Omdat je kunt zeggen, ja, kijk, wij voeren. Mensen hebben toch vaak een zeker wantrouwen tegen politici. Wat ook gezond is, denk ik. Hè? Het is gezond om macht tot op zekere hoogte te wantrouwen. Ik denk dat hij in deze crisissituatie juist dat wil voorkomen door te zeggen, het is niet mijn besluit, het is het besluit van de experts. Het zijn mensen die er jaren voor geleerd hebben. En inderdaad, Nederland heeft, als het gaat om infectieziektebestrijding, behoort gewoon tot de top van de wereld. Dat is absoluut zo. Nederland heeft mensen, ook virologen en epidemiologen, die het WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseren. Ik snap zijn afweging om steeds te hebben over experts wel. Tegelijkertijd zijn het wel politieke afwegingen. Het zijn adviezen die de experts geven. En vervolgens de maatregelen die genomen worden, die liggen bij politici. Zoals het denk ik ook verstandig is in de democratie. Hè? Het blijven gewoon politieke afwegingen die je maakt. Omdat het uiteindelijk ook gaat om wat kun je als samenleving aan? Wat is politiek of wat is maatschappelijk draaglijk? Er zijn misschien wetenschappelijke adviezen te bedenken waarvan politici of waarvan bestuurders zullen zeggen, ja, wij snappen dat, maar wij denken dat de samenleving dat niet aan kan. Het zijn niet alleen virologische adviezen die je denk ik moet opvolgen. Het gaat ook sociaal-wetenschappelijke adviezen, psychologische adviezen. Kun je de samenleving in hele korte tijd een enorme omwenteling laten doormaken zonder dat mensen totaal in paniek raken.
Vooral een samenleving zoals die van ons, hè? Ik bedoel.
Precies, dus een vrije samenleving waarin de overheid een beperkt leven speelt, een beperkte rol speelt in ons leven. Dat is heel anders dan andere samenlevingen. Je hebt te maken met sociaal vertrouwen, wat in Nederland weer anders is dan in Italië. Dus je kunt. Er wordt heel veel naar andere landen gekeken, dat is ergens ook logisch. Maar er bestaat niet een soort one-size-fits-all virologische aanpak. Ook omdat je te maken hebt met cultuurverschillen, met psychologische verschillen. En dat maakt het ook veel politieker.
Overigens is het nog wel interessant als we het hebben over maatschappelijke druk. Onze collega's Guus Valk en Floris Rusman maakten deze week wel heel goed duidelijk hoe gepeld wordt wat die maatschappelijke druk eigenlijk is. Hè? Er wordt gekeken op sociale media bijvoorbeeld. Hè? Hoe reageren mensen op maatregelen? Er wordt gehighfived als de kijkcijfers van persconferenties heel hoog zijn, weet je wel. Dat zit er ook in allemaal.
Maar dat is ook logisch, toch? Ik vind het heel logisch dat je bij de maatregelen die je neemt kijkt naar het draagvlak dat er in de samenleving is. Want je kunt, er kan een perfect wetenschappelijk advies zijn, maar als de maatschappij daar niet op reageert, of daar in de maatschappij geen draagvlak voor is, waardoor het dus ook niet wordt uitgevoerd door mensen. Dan krijg je een hele moeilijk handhaafbare situatie. En dan wordt het advies dus ook niet werkelijkheid. Ik denk overigens dat een heel groot gedeelte van Nederlanders, of dat het succes van de huidige maatregelen voor een deel er ook in zit, dat mensen het gewoon doen. En zoals ik net ook zei, juridisch was er deze week nog helemaal geen reden om kapsalons te sluiten of om die anderhalve meter afstand te houden. Maar mensen deden het al wel. Dus mensen het blijken toch vrij plooibaar om die adviezen heel snel eigen te maken. Als je de situatie nu vergelijkt met 3 weken geleden of met 2 weken geleden, hoe ons leven bizar veranderd is. En de meeste mensen doen dat gewoon.
Nou ja, je zegt ze doen het allemaal wel, maar die maatregelen die afgelopen maandag dus genomen zijn, of in ieder geval aangekondigd zijn, is dan in dit geval dus het juiste woord. Die zijn aangekondigd omdat in het weekend ervoor mensen toch wel massaal nog steeds naar buiten bleven gaan. Burgemeesters, die zagen dat gebeuren.
Ja, ik denk dat het beeld dat heel Nederland afgelopen weekend op straat, dat beeld is een beetje ontstaan alsof iedereen heel massaal naar buiten ging. Ik vond dat eerlijk gezegd wel meevallen. Ik denk dat heel veel mensen, ondanks het mooie weer, toch thuis bleven.
Hangt een beetje tegelijkertijd af, zag je wel, denk ik. Nou, bij mij in de straat ook, was het echt gewoon druk, zoals op een normale zaterdag. Ik weet niet, hoe was het bij jou, Pim?
Ja, veel mee. In de parken waren wel veel mensen toch nog aan het hardlopen of aan het wandelen.
Het is goed om te beseffen dat dit ook met de huidige regels nog niet heel makkelijk te voorkomen is. Als je als individu op de straat op gaat. Kijk, als heel veel individuen de straat op gaan, ja, dan zijn zij geen onderdeel van groepjes, maar is het wel massa. Maar dat zagen burgemeesters vorig weekend gebeuren. En een aantal burgemeesters hebben toen aan de bel getrokken en gezegd, ja, wij kunnen dit eigenlijk niet handhaven met de huidige regels, want er zit geen dwang in die regels. Het was een advies om afstand te houden. Dus bijvoorbeeld burgemeester Abu Taleb van Rotterdam, die was er afgelopen weekend heel fel over.
Ja, bij Nieuwsuur. Jeroen Vollaars die vroeg hem, zou je meer middelen willen?
Ik denk dat we het zeer zeker nodig hebben.
Welke dan?
We hebben vandaag een aantal burgemeesters, dat geldt voor mij ook, hebben we de stranden afgesloten. Een echte wettelijke basis is er niet. Hè? Dus we hebben ook niet tegen de mensen gezegd, verboden om de stranden te betreden, maar dringend advies om huiswaarts te gaan. En dan verzinnen we ook nog, ik zeg het toch maar, een trucje om de parkeerplaatsen af te sluiten. Dan ontmoedig je als het ware het zijn op de. Zo moet dat natuurlijk niet. Je moet ook gewoon via de voordeur moet je kunnen zeggen, je mag daar niet komen.
Ja, ik denk dat dit ook wat te maken heeft met dat bij veel burgemeesters een soort vertwijfeling zit over hun rol. Kijk, burgemeesters worden heel erg getraind om te gaan met crisis. De crisis waar zij het meest mee te maken krijgen is een grote brand. Misschien af en toe met een ramp. En in een heel extreem geval met een aanslag, zoals vorig jaar Utrecht. En dat zijn eigenlijk, legde de burgemeester mij deze week uit, hele overzichtelijke crisis. Er gebeurt iets, je hebt slachtoffers, je roept het crisisteam bij elkaar en je neemt maatregelen. En dat zijn bijna allemaal crisis die binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Deze crisis is fundamenteel anders, omdat er is geen één moment waarop iets gebeurt. Je hebt een hele lange periode waarin er van alles gaat gebeuren. In zekere zin zijn burgemeesters er ook op voorbereid. Hè. De burgemeesters en de overheid zag aankomen dat er patiënten zouden komen. Dus je weet dat er een crisis gaat komen, je weet niet de omvang. Alleen hun rol in deze crisis is heel anders, omdat het gezag komt uiteindelijk te liggen bij de ministers in plaats van de burgemeesters. En zeker burgemeesters als Abu Taleb, en ik denk dat Remkes daar ook wel een van is, die gewend zijn om als een soort, of zichzelf te zien als een bestuursrechtelijke sheriff, die hebben denk ik moeite met deze nieuwe rol. Er zijn ook burgemeesters die zeggen, ja, het is allemaal heel logisch dat wij nu minder te zeggen hebben, want dit is gewoon een totaal andere crisis dan normaal. En daar moeten wij ons maar naar schikken. Het is logisch dat De Jonge en Grapperhaus hier in de lead zijn.
Weet je wanneer ze ingrepen, die burgemeesters? Dat was tijdens het sluiten van alle horeca. Daar vielen coffeeshops ook onder. En toen weet ik nog, toen was er weer zo'n overleg, hè, met de veiligheidsregio's. Dus die burgemeesters die druppelden allemaal binnen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die zeiden, tenminste, ik sprak onder andere De Pla van Breda, Marcouch van Arnhem. En die zeiden allebei eigenlijk, ja, wacht even, wij zien nu criminaliteit toenemen op straat, want die coffeeshops gesloten zijn. Wij willen een soort loketfunctie van die coffeeshops. Dus je komt binnen, je haalt wat je wil en je gaat weer uit. En een paar uur later was dat inderdaad de getroffen maatregel. Dus hun invloed is er wel.
Zeker. Ja, nee, absoluut. Via dat veiligheidsberaad waarin al die veiligheidsregio's zitten, hebben ze absoluut invloed. En mensen als Abu Taleb, Remkes, in mindere mate De Pla en Marcouch zijn natuurlijk ook best bekende bestuurders. Die ook via de media wat druk kunnen zetten, zoals Abu Taleb afgelopen vorig weekend deed, om Den Haag iets te laten doen. Dus ondanks dat zij formeel veel minder macht hebben, kunnen ze informeel natuurlijk wel druk zetten. En dat is denk ik afgelopen weekend gebeurd. Met als gevolg dat er nieuwe regels zijn gekomen, waarmee zij ook wettelijk kunnen gaan handhaven. Waarmee zij wettelijk een park kunnen sluiten als daar 250 mensen yoga doen, ondanks het feit dat ze toch die 1,5 meter afstand houden.
En dat, Pim, is dus wel interessant, hè? Want aan de ene kant wordt, jij legde net uit hoe dat zit met beleid nemen. Dus dat je eigenlijk altijd voor de onderzoeken uitloopt, moet ik zeggen. Dus niet achter ze aanloopt, maar voor de onderzoeken uitloopt. Deze week werden dus de maatregelen aangescherpt, zonder dat we al weten wat het effect is van de maatregelen die hiervoor zijn genomen.
Ja, klopt. Bijvoorbeeld als het ging om die grote maatregelen, zoals het sluiten van de scholen en de horeca. Hè, daarvan ga je eigenlijk pas, als het goed is, nu ongeveer of dit weekend echt grote effecten zien. Althans, dat hoopt het RIVM. Dus nu bijna een week geleden alweer dat die nieuwe aanscherpingen kwamen. Dat was weer vooral een reactie gewoon op de beelden die Precies. we dus afgelopen weekend zagen. Toch is het denk ik nog wel interessant om nog even te noemen dat... zeg maar het grote effect van dat massa's mensen nu al bijna 2 weken niet meer samenkomen, dat is eigenlijk veel belangrijker dan het feit dat er toch nog groepjes mensen buiten waren afgelopen weekend. We moeten die verschillende grootheden zeg maar ook wel goed blijven zien. Ik sprak nog een viroloog die zei juist van het bekend effect bijvoorbeeld bij griep in het voorjaar, als mensen naar buiten gaan, is dat juist slecht nieuws voor de verspreiding van het virus. Dus het is juist mensen als ze buiten lopen, zitten ze niet meer binnen, zitten ze niet meer op elkaars lip. Is normaal gesproken bij de griep bijvoorbeeld een positief effect. Dus er was ook wel heel, er was ook wel heel veel soort van paniek nu om het feit dat er nog groepen mensen buiten waren. Maar je zag gewoon dat de overheid heel erg een soort van waarschuwing richting die burger toch nog even wilde geven. Van joh, we moeten nu echt met z'n allen heel erg netjes de regels volgen.
Maar even voor duidelijkheid, wat jij net zei, die viroloog, dat is normale griep, hè? Dat is niet...
Ja, maar dat men gaat ervan uit dat voor dit virus op zich hetzelfde geldt. Dat het goed is als mensen meer buiten zijn en niet meer bij elkaar binnen zitten. Nu kan dat overigens ook in de horeca bijvoorbeeld al niet meer, hè? Dus dat zijn wel dingen die natuurlijk ook anders zijn nu aan deze situatie.
Maar een groot verschil met normale griep is wel dat normale griep echt een stuk minder besmettelijk lijkt te zijn dan dit virus. Dus en wanneer je in een normale griep, dan besmet je geloof ik ongeveer gemiddeld 1 persoon. Bij dit virus is dat risico veel groter. Zou je misschien zelfs 4, 5 personen kunnen aansteken als je veel intensief contact hebt. Dus die schaal van besmetting, als groepen toch naar buiten gaan, vind ik ergens toch lastig te vergelijken met een normale griep. Omdat de kennis over de werkelijke besmettelijkheid en hoeveel mensen we besmetten, die is nog vrij beperkt. Dus ik snap ook wel dat ze dan ondanks dit effect toch zeggen, het is toch beter om het niet te doen.
Zeker, maar ik bedoelde meer ook te zeggen van sluiten scholen, horeca, dat bijna iedereen al thuis werkt, dat het openbaar vervoer leeg is. Dat zijn echt de grote maatregelen waar we het van moeten hebben. Weet je wel, waar we nu de effecten van moeten gaan zien. En het kan toch bijna niet anders. Ja, precies. Geen voetbalstadions. Het kan toch bijna niet anders. Ik bedoel, kijk gewoon naar hoe Nederland de afgelopen paar weken al veranderd is. Er is veel, veel, veel minder contact tussen mensen. Dus daarvan moeten we echt wel effect gaan zien. En hopelijk gaat dat positief doorzetten.
Geen voetbalstadions. Ik heb het hier wel tegen 2 voetbalfans trouwens.
Het is dramatisch. Dit is mijn eerste kans in mijn leven, geloof ik, dat ik Feyenoord de dubbel zou kunnen zien winnen. Kampioen en de KNVB-beker. En dat gaat allemaal niet door. En voor Pim is het ook naar, omdat hij nu zeker weet dat hij nog een seizoen extra met Excelsior in de Jupiler League, of het is de keukenkampioen-divisie, zal zitten. Dat gun je niemand.
Nee, precies. Nee. Het was mooi, Mark, dat je nog die illusie had voor die dubbel, maar...
Oké, jongens, dit doen jullie maar even.
Jij had de illusie op een motie al opgegeven.
Play-offs, hè? Play-offs.
Oké.
Even terug naar de inhoud, zeg ik maar eventjes. Want... als we even uitzoomen, dan zien we de afgelopen weken dus eigenlijk iets gebeuren. Bijna een soort zelfversterkend effect. De politiek zegt, wij volgen de experts, voornamelijk van het RIVM. RIVM schuift iets voor. Overheid besluit soms toch tot een andere maatregel. En parallel daaraan zien we dus die maatschappelijke onrust af en toe over maatregelen die niet helemaal duidelijk zijn. Er wordt nu beterschap beloofd, hè, over de communicatie de komende tijd. Pim, kijk jou even aan. Ik kan ook alleen jou aankijken hier. wat is beterschap? Ik bedoel, hoe kan het beter?
In de overheidscommunicatie heeft premier Rutte bijvoorbeeld in het debat beloofd deze week dat er die persconferenties nog maar door 2, maximaal 2 bewindslieden worden gedaan. Ik neem aan dat ze, als ze weer een belangrijke nieuwe aankondiging hebben, dat ze dan ook wat meer de tijd zullen nemen om zo'n persconferentie überhaupt goed voor te bereiden. K- Kijk, het leek er afgelopen maandag op dat er was natuurlijk veel overleg geweest en inderhaast zo'n persconferentie belegd. Ja, met niet echt een vaste boodschap. Neem desnoods, dat zei trouwens Rutte ook, van we nemen de volgende keer gewoon wat meer voorbereidingstijd om het echt de boodschap goed te kunnen brengen.
Weet je wat ook echt zou helpen? Zeg maar, je zag nu met die Q&A die op de website staat van de Rijksoverheid, hè, met over die maatregelen, dat daar soms dingen vanaf werden gehaald en dan weer op een andere manier in. Dat gewoon eigenlijk al op het moment van die persconferentie er duidelijk komt te staan. Dus dat mensen die het gewoon even niet meer weten een soort betrouwbare bron hebben waar ze het kunnen checken.
Ja, en tegelijkertijd moeten we ook beseffen hoe snel dingen veranderen in deze crisis. Onder welke tijdsdruk het kabinet besluiten moet nemen. En natuurlijk moeten ze dan misschien moeten ze gewoon meer tijd nemen soms om het goed te kunnen communiceren. Maar ja, een hele overheidswebsite alweer up-to-date hebben op zo'n moment, weet je, dat is ook gewoon vaak niet haalbaar. Weet je, we moeten ons realiseren dat het ook improviseren is. Iedere dag is er weer nieuw groot nieuws waar ze op moeten reageren. Niet om het goed te praten, niet om het volledig goed te praten. En ik denk dat ze dan toch zo snel soms dingen aankondigen, soms niet goed. Dat heeft te maken, denk ik, met de druk die ze voelen om inderdaad ook weer niet te laat bepaalde besluiten te nemen. Daar is het steeds laveren, zeg maar.
Ja, ik snap heel goed wat je zegt, maar ik ben het er niet mee eens, eerlijk gezegd. Omdat ik denk dat juist wanneer je onduidelijk... Ik bedoel, ik snap dit allemaal. Alleen de consequentie is wel dat er dus onduidelijkheid ontstaat bij mensen over die maatregelen waarmee de kracht van die maatregelen ook weer wat af lijkt te nemen. Ik denk, ja, als je een uur extra de tijd zou nemen om duidelijk op te schrijven, oké, wat hebben we besloten? Wat is de consequentie ervan? En hoe gaan we dat vertellen? En hoe gaan we dat online publiceren in een duidelijke Q&A? Ik denk dat het effect daarvan zal zijn dat de maatregelen duidelijker zijn voor mensen en dat je dus ook niet zoals deze week een paar dagen lang vertwijfeling en onduidelijkheid hebt. Dus ik zou dan denken, ja, neem iets meer de tijd en ik snap die druk wel. Maar de consequentie van te snel handelen is dan dus dat je onduidelijkheid creëert.
Nog even vooruitkijken naar volgende week ook, Pim. Want het RIVM was deze week, jij was woensdag bij een technische briefing aan Kamerleden, redelijk positief, voorzichtig positief. Hè? Rutte noemde het een paar groene grasprietjes. Wat verwacht jij voor komende week? Kun je daar überhaupt iets over zeggen?
Nou, misschien is het goed om nog even uit te leggen waarom het RIVM nou voorzichtig positief was. He, zij hebben dus onderzocht hoe de afgelopen weken de hoeveelheid personen die besmet raken door één zieke coronapatiënt, zeg maar, hoe dat is veranderd. Dus waar bijvoorbeeld een paar weken geleden één persoon met corona nog gemiddeld 2,5 andere besmetten. Is dat inmiddels teruggelopen tot ongeveer 1 of net onder de 1. Dus dat zegt iets over hoe snel het virus zich gewoon op dit moment nog verspreidt in Nederland. Nou, dat is dus op zich goed nieuws. Het lastige is dat je, als een persoon besmet is geraakt, dan wordt die pas na een tijdje wordt die ziek. Pas nog later komt die persoon, wordt die zo ziek dat hij in het ziekenhuis komt en misschien zelfs op de intensive care. Daar zit dus die vertragende factor in.
Een belangrijke disclaimer is wel dat ziekenhuisopnames, de ziekenhuisopnames die worden gemeten, dat zijn mensen die via de huisarts en de GGD in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Er zijn ook mensen die in het ziekenhuis terechtkomen zonder die lijn gevolgd te hebben en zonder officieel getest te zijn, maar bijvoorbeeld via een CT-scan. Ja, die zitten niet in deze RIVM-cijfers, waar toch best stellige uitspraken over gedaan zijn.
Dus wat volgens mij komende week heel interessant wordt, is dus dat het kabinet aanstaande dinsdag wil gaan besluiten of per 6 april de scholen weer open kunnen. Of er al iets gaat veranderen voor de horeca. En zij moeten dat gaan besluiten op een moment dat de komende dagen naar verwachting de intensive cares nog verder vol gaan stromen met coronapatiënten. Het gaat zelfs heel spannend worden. Als je de sommetjes zo lang ziet komen de laatste dagen, of er überhaupt de komende dagen voldoende bedden op de intensive care kunnen worden gerealiseerd. Nou, dus ik denk dat in die dynamiek het heel onwaarschijnlijk is dat het kabinet dinsdag bijvoorbeeld al zal durven besluiten van joh, de scholen die kunnen op 7 april wel weer open. Je zit steeds in dynamiek dat al die verschillende ontwikkelingen lopen parallel, maar die komen ook op die manier weer samen van die maatregelen.
Het effect wat dat van die maatregelen is april nog te vroeg.
Dat lijkt me wel. Ja. Komt nog bij dat er ook een onderzoek loopt naar de scholen, zeg maar, van hoe groot risico dat nu überhaupt is. Het RIVM zoekt nog verder uit of kinderen nou echt wel of niet besmettelijk zijn. En dat is, onderzoek heeft ook vertraging. Dus nou ja, ik denk nog een reden dat we dinsdag nog geen grotere verandering hoeven te verwachten.
Mark, waar let jij op komende week?
Of er groeiende publieke druk komt door oplopende IC's, oplopende sterftecijfers, die allemaal verklaarbaar zijn doordat het een paar weken duurt voordat mensen echt dusdanig ziek worden. Om toch nog strengere maatregelen te nemen, ondanks dat misschien in het aantal besmettingen al wel blijkt dat de eerdere maatregelen succesvol zijn.
Dank jullie wel, Pim van den Dol en Mark Lieuze Adriaanse. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Vind je Haagse Zaken nou leuk? Zijn we een aanvulling op je leven deze dagen? Deel ons dan vooral onder je vrienden, je kennissen, je collega's. Zijn we alleen maar heel erg blij mee. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.